niks.
Nee,
dat is goed. Een boekje bij horen?
Ja, ik had alles klaar liggen. Ik snap het.
Ben je wel vergeten?
Ja.
Nou, ik ben er nog.
Hier.
Oké. Okay. Nogmaals, goedenavond. Heel hartelijk welkom. Ook degenen die thuis met ons verbonden zijn. Heel fijn dat u met ons ook meeluistert. Ik stel voor dat we eerst gaan zingen uit Psalm 45, het eerste vers. Over de geest die de tong drijft. We zullen samen bidden. Getrouwe genadige Heere, heb heel hartelijk dank dat we vanavond hier in uw huis mogen zijn. En uw schoonheid al mocht het bezingen, uw Heere Jezus Christus, die bijzondere koning. Uw schoonheid gaat al het schone van ons mensen ver te boven. Heere, wij bidden u, wilt u ons meer en meer de ogen daarvoor openen. Voor wie u bent in uw heerlijkheid, in uw majesteit, in uw liefde. Die genade zo ondoorgrondelijk diep en zo hemelhoog. Uw trouw zo als de wolkenboog. Uw recht als Gods bergen. Heer, wij danken en loven uw naam voor zoveel goedheid. En dat alles bij u vandaan. U die ook nu weer naar ons omziet. U die ons hier samengebracht hebt of met elkaar verbonden hebt. Heere, wij bidden u, wees in ons midden, ook thuis met uw heerlijke genade. En open meer en meer ons leven, ook voor het werk van uw geest. Heere, dat we de werkingen daarvan mogen kennen en toch ook steeds dieper leren kennen. Heer, want uw geest is het toch die onze tong drijft. Uw geest is het toch die wegen wijst. Uw geest is het toch die leidt in alle waarheid. Heer, uw geest is het toch ook die indachtig maakt. En woorden in herinnering brengt en daden. Ach Heere, wij bidden u, wilt u maar meer en meer de kracht van uw geest betonen in ons aller leven en ook in het leven van de gemeente. Heer, opdat u in al uw kracht werkzaam mag zijn en het zo ook openbaar mag worden, Heer, dat we leven uit u, ons bewegen uit en door u, Heer, en leven tot de eer van u. En u kent ons en u weet van ons af. U weet ook wat er diepst in ons bestaan allemaal een rol speelt, Heer, maar mag ons hart gericht zijn op de dingen van u, om die te zoeken en zo heen te leven naar de toekomst die wacht, uw eeuwige toekomst. Heere, heb dank dat u ons vanuit uw woord daarop voorbereidt. We bidden u, geef dat uw geest ook vanavond in kracht onder ons mag werken, vooral ook omdat we het over hem zullen hebben. Maar uw geest staat toch niet buiten u, Heer Jezus Christus, en buiten u, hemelse Vader. Heere, wij bidden u, doe ons zien op u, met ogen van het geloof en u overhouden. Gedenk en ieder persoonlijk in eigen leven ook, in misschien ook wel een stukje eenzaamheid die er kan zijn, u weet het allemaal, omring ons met uw genade. Wij bidden dat alles om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees met u uit een paar gedeelten. Allereerst Lucas 1. Vanavond wil ik met u stilstaan bij de Heilige Geest in de evangelieën. En dan beginnen we eerst in Lucas 1, vanaf vers 26 tot en met 38. Ik pak even een andere Bijbel met iets grotere letter. Lucas 1, vanaf vers 26. In de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David, en de naam van de maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zei, wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. En toen ze hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar, vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. En God, de Heere, zal bij hem de troon van zijn vader, David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn in der eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel, hoe zal dat wezen, omdat ik geen man beken? En de engel antwoordende zei tot haar, de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is voor haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. Dat is de eerste lezing. De tweede is uit Lucas 3, vers 21 tot en met 22. En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus ook gedoopt was, en bad dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op hem neerdaalde, in lichamelijke gedaante gelijk een duif. En dat er een stem geschiedde uit de hemel zeggende, gij zijt mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Dat is de tweede keer, de eerste keer dat hij bij Maria aankondigt dat de Heer Jezus ontvangen en geboren zal worden. En hier bij de doop van Jezus. En dan het derde stukje is in het Johannesevangelie, 16e hoofdstuk, vers 5 tot en met 15. En nu ga ik heen tot degene die mij gezonden heeft en niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven, en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn vader heen ga, en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zowat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Tot zover de gedeeltes uit de Bijbel. Ik zei al, we willen vanavond nadenken over de Heilige Geest in de evangeliën. En je ziet direct al, het begin van het evangelie, dat de Heilige Geest volop voorkomt. En dat is eigenlijk toch wel bijzonder. Want als je het Oude Testament leest, en we weten ook die laatste paar honderd jaar tussen Oude en Nieuwe Testament, dat het toch een tijd was die geestelijk wel donker was. Maar ook bij de laatste kleine profeten zie je niet zo heel veel van het werk van de geest. En dan breekt het Nieuwe Testament aan en ineens is de geest er volop. Niet een klein beetje, maar hij gaat zelfs voorop. En dat is natuurlijk best heel apart. Hè? Wij zouden denken, het begint met de Heer Jezus. En dan zie je dat de Heilige Geest voorop gaat. En we zien eigenlijk in de evangelie twee lijnen. De lijn van de Heilige Geest naar de Heer Jezus. En de lijn van de Heer Jezus naar de Heilige Geest verderop. Maar het begint bij de Geest. En wat we zien, dat is dat in de synoptische evangelie de lijn ongeveer gelijk loopt. Synoptische evangelie, dat zijn de eerste drie, die lijken veel op elkaar. Hè? Matthäus, Marcus en Lucas. En wij gaan ervan uit dat Marcus het oudste testament is en dat Lucas en Matthäus volop daaruit geput hebben en dat aangevuld hebben, ook met alles wat zij van de geest te horen kregen en zich nog herinnerden. Dan zie je in die synoptische evangeliën, daar zie je vooral die eerste lijn, het gaat van de Heilige Geest naar Christus. Je ziet, het begint met de Heilige Geest, die neemt het initiatief, hij gaat vooraan. En hij is het die Jezus verwekt in de schoot van Maria. En hij was werkzaam in de ontvangenis van Jezus. En bij de doop van Jezus in de Jordaan, dan zie je ook weer, we hebben dat ook gelezen, dat de geest neerdaalt als een duif op Jezus. En dan is het de geest die hem toerust voor zijn taak hier op aarde. En dan ook als Jezus werkzaam is, dan zie je dat hij door de kracht van de geest demonen uitwerpt. En je ziet ook de kracht van de geest in het lijden en het sterven van Christus. En hij is ook betrokken bij de opstanding van Jezus uit de dood. Maar als Christus dan zijn werk voltooid heeft, dan zou je kunnen zeggen, dan zie je als het ware een soort verschuiving. Dan gaat het initiatief van Christus uit. Dus eerst de geest, hij verwekt Christus, hij rust hem toe tot zijn taak, hij staat hem bij in zijn taak, zijn werk hier op aarde. Maar als dan het werk van Christus voltooid is, dan zie je dat na de opstanding Christus zelf het initiatief heeft. Want dan zie je dat Christus de beschikking heeft over de geest en dat hij de geest uitdeelt. De geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. En waar we in de evangelie heel sterk op moeten letten, dat is de onverbrekelijke band tussen Christus en de geest. We kunnen ze niet losmaken. Je ziet dat wel eens wat in charismatische kringen, dat de geest eigenlijk helemaal losgemaakt wordt. Maar de geest en Christus horen onlosmakelijk bij elkaar. Ik zei al, de geest gaat in de synoptische evangelie voorop. En Maria, die blijkt zwanger te zijn uit de Heilige Geest. De geest kwam over haar. En de kracht van de Allerhoogste overschaduwde haar. De levenwekkende kracht van de geest laat de Messias tot leven komen in de schoot van Maria. Een groot geheimenis. En je ziet als het ware dat dan de geest als een soort wolk over haar heen komt. En de wolk in de Bijbel, die wijst iedere keer op de aanwezigheid van God. Maar wel verborgen voor het oog van mensen. Dat is het eerste, waar je ziet dat de geest het initiatief neemt, zelfs bij de ontvangenis en de komst van Jezus. Jezus gaat er niet aan vooraf, maar de geest gaat er aan vooraf. En even later, dan zien we de geest weer terug in datzelfde Lucas 2 bij Simeon. Heel bijzonder wat we van Simeon lezen, dat is dat hij de vertroosting van Israël verwachtte. En wat doet de geest dan? Dan drijft de geest, die Simeon, heen naar de tempel. Een vrome Israëliet. En die moet naar de tempel. En dan denk je, waarom moet hij per se naar de tempel? Wel, in de tempel is het woord. En wie is het woord? Johannes 1. In de beginnen was het woord. Het woord was bij God. Het woord was God. En dat is Jezus. Want die is net binnengedragen in de tempel. En Simeon die, ja, de vertroosting van Israël verwacht. En dan zo de, ja, het kind in zijn armen mag nemen en mag profeteren. Gedreven door de geest die hem heen gedreven heeft naar de tempel. Hij neemt het kind in zijn armen en hij gaat gedreven door de geest profeteren. Dat is het tweede. Dan het derde, bij de doop van Jezus. We kunnen zeggen, en ik weet dat ik in Schoonhoven een keer over de doop van Jezus gepreekt heb. En dat mij dat toen toch, Pieter Neven zit hier niet, maar die kennen wij natuurlijk uit Schoonhoven. Maar dat mij dat toen toch, als ik nu die preek bekijk, dan denk ik, hé, daar heb ik toch een beetje een blinde vlek voor gehad. Dat, wat is nou eigenlijk het hele bijzondere met de doop, met de doop van Christus, dat hij met de Heilige Geest gedoopt is. Dan ontvangt hij de Heilige Geest. En de Geest daalt op hem neer in lichamelijke gedaante als een duif. Dat is het symbool van de Geest. En dan is het zo mooi, die Geest die daalt dan, ja, lichamelijk op hem neer in die gedaante van een duif. Maar, ook al verdwijnt die duif uit het zicht, de geest blijft wel op Jezus. Hij blijft op hem rusten. En ja, dan komen we natuurlijk meteen bij de vraag, hoe moeten we de doop van Christus dan precies duiden? Wel, in het Oude Testament werd al voorzegd dat de heilstijd aanstaande is. En dat de Heilige Geest zal komen en dat die over alle vlees zal worden uitgestort. En dat lezen we in Joël 2. En als de Heer Jezus dan gedoopt wordt en de Geest ontvangt, laat men meestal daarmee echt die heilstijd die voorzegd is door de profeten beginnen. Want daarmee is het koninkrijk van God op aarde gekomen, het Godsrijk. De tijd is vervuld, het koninkrijk van God is gekomen, is neergedaald uit de hemel. De doop met de geest betekent ook dat Jezus door de geest werd toegerust. Hè? Dat weet u. Hij wordt gezalfd. En hij wordt gezalfd niet alleen tot profeet of tot priester of tot koning. Hè. In het Oude Testament werden die drie ambten voorzien van de zalving met de geest. Maar Jezus vervult ze alle drie. Dat is zijn messiaanse roeping. Profetisch, priesterlijk en koninklijk. Hè. Zondag 12. En wat zien we dan heel duidelijk? Dat Jezus na zijn doop met de geest die op hem blijft, die hem ook steeds toerust, dat Jezus door de geest geleid wordt. En meteen zie je al dat als Jezus gedoopt is, dat de geest hem heen drijft naar de woestijn. En dan wordt hij verzocht door de duif. Je moet zich voorstellen dat hij niet toegerust zou zijn door de geest. En om dan 40 dagen en 40 nachten verzocht te worden door de duivel. En daarna keert hij door de kracht van de geest terug naar Galilea, Lucas 4. En door de kracht van de geest gaat hij dan demonen uitwerpen. En denk ook aan de wonderen die hij deed. Daarin wordt hij, ontvangt hij kracht van de geest. Om zijn taak te verrichten heeft Jezus steeds weer die toerusting, de kracht van de geest nodig. En de geest werkt ook met kracht in degene die tot geloof komen. Hè. De geest werkt geloof en de geest versterkt geloof. Dat even een rode lijn even door de drie eerste evangeliën, dan het Johannes-evangelie, dat hoort niet bij de synoptische evangeliën. De synoptische evangeliën lijken heel veel op elkaar. Het Johannes-evangelie is totaal anders. Je ziet gewoon, Johannes was in het opschrijven van zijn evangelie niet zozeer afhankelijk van Marcus of zo, maar het is een heel eigen evangelie geworden. Daar komt de Heilige Geest vooral naar voren als de door God gezondene. Die samen met de Zoon de Geest uitzendt. God de Vader zendt hem, maar samen de Vader en de Zoon zenden de Geest uit. Zo zegt Nicea het ook. Ik geloof in de Heilige Geest die Heer in zijn leven maakt. Die door de Vader en de Zoon... en in de Heilige Geest die Heer in zijn leven maakt, die door de Vader en de Zoon gezonden is en die gesproken heeft door de profeten. We zien bij Johannes dat die uitzending vooral pas plaatsvindt nadat Jezus zijn verzoeningswerk heeft volbracht. En Johannes wijst heel sterk op het grote van Pinksteren. En dan zie je als Jezus zijn verzoeningswerk heeft verricht, gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan is, dat Jezus dan zorgt voor de geest. En dan zie je dat het initiatief van Jezus uitgaat. Dat zie je vooral in het Johannes-evangelie. Dat Johannes heel sterk de nadruk erop legt van ja, maar Jezus, die zorgt ervoor dat de geest wordt uitgezonden. In zijn dood en opstanding ligt de basis van Pinksteren. En de meeste theologen wijzen er dan op dat er pas goed een eind komt aan de oude wereld door het kruis. En dat door opstanding, kruisiging, begrafenis, opstanding, er een nieuwe wereld komt. De doorbraak van de nieuwe wereld. En ja, daar op die nieuwe wereld waar het koninkrijk van God gestalte heeft gekregen, daar wordt de geest uitgestort. Het evangelie naar Johannes is best wel een ingewikkeld evangelie, want soms dan snap je het niet helemaal. Dan denk je, en dat is ook heel sterk een lijn in het Johannes evangelie, dat de geest leven wekt. Leven geeft, hè? Geestelijk leven. Alleen als Johannes het over leven heeft, dat is weer vreemd eigenlijk. Een beetje bij Johannes, een beetje verwarrend ook. Want dan zou je denken, als Johannes het over leven heeft, dan verwijst hij naar de geest. Die hebben we nodig voor de vernieuwing van ons mensen. Dat we tot vernieuwing, tot tweede geboorte komen. Maar als Johannes het heeft over leven, dan heeft hij het eigenlijk steeds weer over Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En wat zegt Johannes dan eigenlijk? Het echte leven is het één zijn met Christus. En door hem met zijn vader. Hè. Ik denk ook aan wat Jezus zegt over de wijnstok. Hè. Het één zijn met hem, het leven uit hem. Dat is leven. Maar, dat zegt Johannes erbij. Maar dat leven, dat is wel door het werk van de geest. Want de geest is het die levend maakt. En de woorden van Jezus die hij sprak tot het volk waren geest en leven. De geest herschept dode zondaarsharten. En hoe doet hij dat? Dat doet hij door de prediking van het woord. Er loopt een directe lijn, vooral in het Johannes-evangelie, tussen woord en geest. En tijdens de prediking dan schept de geest leven in zondaarsharten, dode zondaarsharten, en waardoor alles nieuw wordt. Alleen dat nieuwe leven is hier nog niet volkomen. Het is er nog niet in zijn volheid. Dat komt, dat staat nog uit. Het is hier nog alles onder de noemer van het nog niet. Dat is één lijn. In het Johannes-evangelie leven, Christus. Aan de andere kant, het leven wordt wel verwekt, het nieuwe leven in ons door de geest. Een ander kernwoord wat Johannes nogal eens gebruikt, dat is het woord parakleet, het woord trooster. Ik denk aan Johannes 14, de afscheidsrede van Jezus voor zijn discipelen. En daar bereidt hij hen voor op zijn dood. En dan zegt hij ook, ja, ik ga jullie verlaten. Dat is natuurlijk vreselijk voor hen om aan te horen. Maar zegt hij, ik laat jullie niet in de steek. Ik ga voor jullie bidden. En wat ga ik bidden? Ik ga bidden om een andere trooster. En dan wordt er in het Grieks het woord parakletos genoemd. En parakleet. En dat is vertaald bij ons met het woord trooster. Een soort plaatsvervanger. Het is eigenlijk heel apart dat Jezus niet gaat bidden om de komst van de geest. Want die wordt ermee bedoeld. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt nee, ik ga bidden om een andere trooster. En dat woord trooster, dat woord parakleet, komen we alleen maar tegen bij Johannes. Ook in vers 26 en in het volgende hoofdstuk ook nog weer een keer. En ook in zijn brieven komt het nog een keer terug. En dan denk je, wat bedoelt Johannes met dat woord Parakletos, hè? Parakleet, trooster. Wat bedoelt hij daarmee? Waarom zegt hij niet gewoon de Heilige Geest? Nou, dat woord is nog niet zo eenvoudig te vertalen, het woord parakletos. Dat is lastig. Luther heeft het voor het eerst vertaald met het woord trooster. En want zegt hij, de discipelen, ja, die waren toch een beetje ja, in de mineur toen Jezus zei, ik ga jullie verlaten. En als Jezus dan zegt, ik zorg voor een andere trooster, dan bedoelt hij hen daarmee op te beuren. En daardoor is dat woord trooster ook in de Statenvertaling terechtgekomen. Omdat Luther het zo vertaald had, de Statenvertalers vonden dat ook lastig, hoe vertaal je het woord parakletos? En daarom is het in de Statenvertaling ook met het woord trooster terechtgekomen. Wat betekent het letterlijk? Het betekent zoiets als de erbij geroepene. Een parakletos, een parakleet, is iemand die je overal voorbij kunt roepen. Om je te helpen, om je zaak te behartigen, te bepleiten, om voor jou in de bres te springen, om een soort goddelijke advocaat voor je te zijn, een soort voorspreker. Denk even bijvoorbeeld aan Brazilië. Het is op het ogenblik iets beter gesteld, denk ik, maar toch nog niet zo heel lang geleden kon ongeveer de helft van de bevolking van Brazilië niet lezen of schrijven. En die mensen zaten ermee, want ja, er moest toch van alles ingevuld worden. En ja, en als je dan niet lezen kunt of schrijven, is het natuurlijk verschrikkelijk lastig. Maar gelukkig in Brazilië zijn en waren er vooral heel veel despechantes. Heten ze daar. En zo'n despechant kun je overal voor erbij roepen. He, als je een huis wilt kopen, je hebt geen verstand van huizen en van offertes en zo, dan kun je zo'n despechant erbij roepen, die heeft dan ook verstand van makelaars, dingetjes en zo. En moet je je belastingpapieren invullen? Nou ja, die despechant kun je er ook voorbij roepen, want die heeft ook verstand van belastingformulieren. En voor je als PC-assistant zou je hem erbij kunnen roepen, heb je documenten, moeten er documenten voor de regering ingevuld worden? Hij zorgt ervoor. Hij is heel breed inzetbaar, weet overal het nodige van. Nou, dat is nou eigenlijk ook een beetje de bedoeling van het woord trooster. Je kunt hem erbij roepen voor alles wat je nodig hebt. Hij is heel breed inzetbaar. En je mag hem voor alles erbij roepen. En er staat dat de Heer Jezus zegt dat hij een andere trooster zal geven. Daarmee wil de Heer Jezus zeggen, ik ben zelf ook zo'n trooster. Ik ben ook de trooster, de parakleet, die je overal ervoor bij kunt roepen. En hierboven ben ik de hemelse parakleet, de voorspreker. En je mag mij overal ombidden. En ik zorg dat er een weg komt, open, om toe te gaan naar mijn troon, om alle dingen bij mij te vragen, opdat ik je kan bijstaan en jouw zaak kan behartigen. Dat betekent dat Jezus zelf op aarde ook al parakleet was, zaakwaarnemer. Hij nam de zaak van mensen ook waar. Als ze bijvoorbeeld honger hebben, dan zorgt hij ervoor dat er eten komt en noem maar op. En in de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2, lezen we, als iemand gezondigd heeft, wij hebben een parakleet, een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En het mooie is dat Jezus hierboven nog steeds parakleet is, hij is de biddende, hij is de dankende hoge priester, hij is onze pleitbezorger. En hier op aarde heeft hij plaats gemaakt, voor de andere parakleet, dat betekent dat hierboven een parakleet is in de persoon van Jezus, de voorspreker, en hier op aarde in de persoon van de geest der waarheid. En het is natuurlijk heel triest dat er staat van de wereld kan hem niet ontvangen, ze ziet hem niet en kent hem niet, dat is wel heel duidelijk. En dan zegt Jezus zo heel vertroostend tegen zijn discipelen, dus ook tegen al de zijnen, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Bijzonder, de geest bij ons als voorspreker en in ons. Degene die erbij waren op de eerste Bijbelkringavond van dit seizoen herinneren zich misschien nog wel dat we toen uitgebreid stilstonden bij het feit dat de Heilige Geest een persoon is van de drie eenheid. En dat zien we heel duidelijk terugkomen in de parakleetteksten. Want overal waar die genoemd wordt parakleet, daar gaat het over dat hij leert, dat hij onderwijst. Johannes 14, dat hij in herinnering brengt. Johannes 15, dat hij getuigt en overtuigt. En Johannes 16, dat hij de weg in de waarheid zal wijzen en verkondigen. Nou, dat zijn dingen die een persoon doet. Leren, onderwijzen, in herinnering brengen. Getuigen, overtuigen. De weg in de waarheid wijzen en verkondigen. Hij is vooral de geest der waarheid. Die bij zijn discipelen zal zijn. En in hen zal zijn. En hen steeds meer zal leren over God en goddelijke zaken. En als geest der waarheid zal hij de weg naar de volle waarheid wijzen. En zal hij leiding geven. Ook bij de totstandkoming van de Bijbel. De Bijbel is het boek van de geest en hij leidt al lerend heen steeds naar Christus. En hij zorgt ervoor dat datgene wat Christus verworven heeft, ons deel wordt. En dat we zalig worden, dat het heil persoonlijk ons deel wordt toegeëigend. Wat we bij de geest steeds voor ogen moeten houden is dat de geest niet van zichzelf zal spreken. De geest komt niet om op zichzelf te wijzen. Van kijk eens hoe geweldig ik ben. Ik ben zo'n geweldige trooster. En moet je mij zien wat ik allemaal doe? Nee, absoluut niet. Hij spreekt helemaal niet over zichzelf. Hij staat eigenlijk meer in de schaduw. En hij werpt als het ware het volle licht, hè, zoals een schijnwerper, op Christus. Het gaat hem niet om zichzelf. Hij komt niet met een nieuw evangelie. Maar hij zal spreken wat hij hoort. De dingen van Christus. Dat heeft ook betekenis voor de ervaring. Wat ervaren we als we door de parakleet geleerd en geleid worden? Wel, het is de parakleet er vooral om te doen om ons naar Christus te leiden. Te werpen op Christus, zodat Christus in ons leven steeds meer het voor het zeggen krijgt, steeds meer plaats in mag nemen. Het gaat hem niet in de eerste plaats om geestervaringen, maar in de eerste plaats om Christuservaringen, hoewel je die twee ook nooit tegen elkaar moet uitspelen. Maar geloofservaring is in de eerste plaats Christuservaring. Geestelijke ervaringen hebben hun bron in Christus en ze gaan niet buiten hem om. Maar het is wel zo dat de geest in ons dingen in herinnering brengt en dingen ingeeft. Soms kun je heel duidelijk ervaren dat de geest je een bepaalde kant uitdrijft. En je kunt ook teksten op je hart gebonden krijgen, dat je weet van, ja, maar dat is nu wat de geest tegen mij zegt. Die teksten die gaan dan in je resoneren en laten je niet los. En die mag je dan ook zien als woorden die God tot je spreekt. Wat we in de charismatische beweging is vooral de beweging die, waar het allemaal draait om de geest. Wat je daar vooral ziet, is dat er heel veel geesteservaring buiten Christus om plaatsvindt. En dan gaat het over heel bijzondere ervaringen die de geest je geeft. In de tijd van de reformatie werden dat de dopers radicalen genoemd. En Calvijn en Luther, ja, die hadden daar heel veel moeite mee. En ik weet dat de geest soms dingen te ervaren geeft die je niet direct kunt duiden. Er gebeuren dingen dat je denkt van, ja, gaat het nou buiten het woord om? Gaat dat nou buiten Christus om? Ook weer niet. Bijvoorbeeld, de laatste 10 jaar, wat je heel veel hoort, dat er bijvoorbeeld moslims dromen krijgen waarin Christus op de een of andere manier aan hen verschijnt, waardoor ze tot geloof komen. Dat soort dingen gebeuren. Maar, en dan zou iemand kunnen zeggen, ja, maar dat lijkt wel charismatisch en zo, en dat gaat buiten het woord om, en dat gaat buiten het Christus om. Nee, want daar hebben ze de Bijbel niet. Als er alleen maar de Koran is. En ze hebben niks al van Jezus. En ze moeten wel tot geloof in Jezus komen. Ja, dan zijn alle middelen bij God mogelijk. En dan kan hij ze ook zomaar tot geloof brengen door middel van een droom. En ja, dat is al vele malen gebeurd. He, bijzondere ervaringen gebeuren daar vaak, waar het woord niet is. He, in zendingssituaties en zo. Want, en daar kan de Heer op allerlei manieren werken, mensen trekken en roepen. Maar waar we het woord hebben, het woord van de geest, werkt de Heer vooral door het woord. En daar mogen we veel verwachting van hebben. Want daar komt de geest in mee. Als er gepreekt wordt, als je het woord leest, mag je altijd op vertrouwen. Daar komt de geest in mee. Hij is expert in het roepen van mensen, lokken van mensen, het spreken naar het hart van mensen, mensen overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Maar steeds met het doel om het heil dat Christus verworven heeft, ons deel te laten zijn. Tot zover. Misschien wel een beetje moeilijk. Is een beetje te volgen of is het toch een beetje moeilijk?
Best een beetje moeilijk.
Ja. Ja. Ik zal het je toesturen. Kun je het nog eens een keer rustig overlezen. Maar ja, ik kan me voorstellen, die verbinding geest, Christus, in het evangelie, het is soms ook best ingewikkeld van hoe krijg je daar precies greep op. Hè? En als je vergelijkt met pinksterkringen en charismatische beweging, ja, die gaan weer zo anders vaak met de geest om dan dat wij ermee omgaan. Hoe zit dat dan? Ja, dat zijn toch wel belangrijke vragen wel. Ja. We gaan zo nog wel even in. Ik denk dat we bijna 1 groep, of 2 groepen kan ook. Ik heb wat vragen, maar ik stel voor dat we eerst even ieder gelegenheid geven om vragen te stellen. En mensen die thuis van huis uit een vraag willen stellen, mogen dat ook doen. Ik pak dan even mijn telefoon uit mijn jas. Of heb ik hem hier? Nee. Voor de mensen thuis geef ik nog even mijn telefoonnummer 06 11 15 22 16. U kunt een appje sturen of mailen. Wie? En toen was het stil. Misschien is het goed om eerst eens even in groepjes te praten en vanuit de vragen die ik gesteld heb. En dat er dan nog wel weer vragen komen om daarna even te bespreken. Misschien is het goed om het even op ons te laten inwerken. Ik kijk meteen even of er een... zie hier niemand die gereageerd heeft. We gaan eerst even zingen. Psalm 119 vers 3 kennen we uit ons hoofd. Ofschoon gij mij de hulp van uw geest. Ik heb wat vragen, maar ik zou eigenlijk, die staat er niet op, maar vind ik eigenlijk de belangrijkste vraag, waar ik mee zou beginnen als ik u was, van wat erkent u van het werk van de Heilige Geest in uw eigen leven, om daar iets met elkaar mee te delen, of van te delen. Het lijkt me goed om daarin ook gewoon open te durven zijn naar elkaar. Hè. Want als het goed is dan hebben we toch daar kennis aan. Aan het werk van de geest in ons leven. En het is misschien toch ook goed om daar iets van te delen met elkaar. Ik stel voor dat we twee groepen maken. 1, 2... 1, 2, 1, 2, 1. En groep 1 hier. Daar. En groep 2 hier. Ja? En ik leg hier wat vragen neer. En daar ook. Ik heb, zondag had ik te weinig vragen. Maar ik heb ze nu, nu heb ik erover. Ja, dus daar, zorg wel dat er een stukje afstand bij blijft. Ja, Willem? Ja, 1 liggen hier allemaal. Voor groep 2 liggen ze daar. Ja, sorry, ik had er ook even kunnen uitdelen. Nee. Wacht. Dit is groep 1. Jij hebt een briefje?
Ik heb een briefje.
Nou, dat is groep 2.
Ja, ik deel ze wel even uit. Handiger. 1, 2.